De kerkraad maakt u het volgende bekend. Woensdag zal de jaarlijkse dankdag voor gewas en arbeid gehouden worden. De diensten beginnen om 9:30, 3:30 en 7:30. Volgende week zondag zal dominee AC Uitslag voor ons voorgaan. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 25 en daarvan het 8e vers: zie op mij een gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer. Het 8e van Psalm 25. Onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 65 en daarvan het 6e vers: gij geeft dat de uitgang van de morgen en van de avond juicht, en dat men u voor al uw zorgen ootmoedig dank betuigt. En wat er verder volgt in het 6e vers van Psalm 65. En daarna vindt de schriftlezing plaats, die kunt u vinden In de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen, hoofdstuk 3, vanaf vers 17 tot hoofdstuk 4, vers 9. Wij luisteren naar de wet, wij zingen het zesde van 65 en daarna Filippenzen 3, de versen 17 tot en met Filippenzen 4, vers 9.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van de welke ik u dikmaals gezegd heb en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon staat alzo in de Heere, geliefden. Ik vermaan Euodia en ik vermaan Syntyche, dat zij eensgezind zijt in den Heere. En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, wees deze vrouwen behulpzaam, die met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en de andere mijn medearbeiders, welker namen zijn in het boek des levens. Verblijd u in den Heere te alle tijd, wederom zeg ik, verblijd u. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend, de Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat weluit, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenk datzelve. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen hebt en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God des vredes zal met u zijn.
Tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Filippenzen 4, vers 4 tot en met 7. En dat is dan ook een voorbereiding op de dankdag. En dan lezen wij Gods woord: verblijd u in de Heere, alle tijd. Wederom zeg ik u, verblijd u. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. In onze voorbeden willen we denken aan onze oude broeder Terlouw in Salem, wiens lichamelijke omstandigheden achteruit gaan. Verder willen we denken aan Hester Verbaas. En komende zaterdag zal weer evangelisatie plaatsvinden in Kannissevesten. Zoeken we het aangezicht van de Heer om zijn zegen af te smeken. Heere God van hemel en aarde, zo naderen we voor uw heilig en vlekkeloos aangezicht. Als zondige mensenkinderen die van nature niet anders kunnen dan zondigen. En Heere, wij smeken u, wees ons genadig. Naar de grootheid van uw barmhartigheid, zie ons toch aan in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, en vergeef ons al onze ongerechtigheden die groot zijn. Was en reinig ons toch in dat dierbare bloed, en vernieuw ons toch naar uw evenbeeld door het werk van de Heilige Geest, opdat gij uw eer weer terug zou krijgen. Ja, u krijgt uw eer terug. Daar zorgt u zelf ook voor. Maar geef, Heere, dat dat ook door ons geschieden mag, doordat gij zelf in ons leven ingrijpt. Als we nog onbekeerd zijn, dat we door u bekeerd mogen worden. Maar ook wanneer wij genade hebben mogen ontvangen, dat gij, o Heere, ons hoe langer hoe meer dan gebruikt om uw eer uit het stof te laten opklimmen. Dat zal ook de ware dankdag uitmaken. En dat doet gij door uw wonderlijke leidingen, door uw voorzienig bestel in het leven van degene die u vrezen. En Heere, dan bidden we daarom ook of gij ons nog de rechte gezindheid wil geven als wij komende woensdag dankdag zullen houden voor gewassen arbeid. Als wij die dag afzonderen om stil te staan bij uw goedheid, zoals we dat samen ook gezongen hebben, en dat gij de jarige tijden kroont met uw goedheid. Ieder jaar weer opnieuw worden wij gespaard en gedragen in uw langmoedigheid. En zegt u, laat hem ook dit jaar nog staan. En ik zal mest om zijn boom heen leggen. Ik zal hem bewerken. En misschien dat hij vruchten zal dragen. Leer het ons, o Heere. Uw vrucht wordt uit mij gevonden, want uit u geen vrucht in der eeuwigheid, zegt uw woord heel duidelijk. En daarom zijn we toch zo afhankelijk van uw inkomst en we smeken het u. Wilt u ons helpen? Wees ons toch genadig, o Heere. Ook wanneer wij geroepen zijn uw woord te bedienen, dat wij toch naar de zin en mening van uw lieve geest zouden mogen spreken. En waak met uw heilige geest over onze tong en lippen en onze gedachten, opdat wij niets onbedachtzaams laten ontglippen, maar dat we niet anders wensen te prediken, Heere, zoals we dat in de dag der dagen ter verantwoording moeten doen. O Heere, geef toch dat wij beseffen dat het bloed van onze hand geëist zal worden. Leg de nood van de gemeente toch op onze ziel en op onze hart, en ook bij ons als ambtsdragers. Geef, Heere, gunning en liefde en bewogenheid, zoals u dat zelf bent, Heere Jezus. En Heere, gedenkt aan de ganse gemeente, wilt gij toch uw trouwe zorg betonen over de gemeente, bij alle situaties die er zijn, bij allen die in nood en smart verheffen het angstige hart. We hebben het samen gezongen met Psalm 25, en wat kan dat toch waar zijn? En wij bidden u, geef toch dat het ons niet gevangen neemt. Dat wij gaan verstaan als gij ons oproept. Wees in geen ding bezorgd. Want kunnen de zorgen ons nog gevangen nemen? Zodat het woord erin verstikt wordt, dat we bijna niet kunnen luisteren. Daarom smeken we van u. Geef toch dat wij mogen ervaren dat het vandaag zondag is, uw dag. Naar uw naam genoemd en aan uw dienst geheiligd en gewijd. We bidden u of gij ons die rechte gezindheid wil geven, zodat we met verlangen op mogen gaan naar uw huis en dat we het mogen verstaan hoe liefelijk, hoeveel heil genot. O Heere der legerscharen, God, zij mij uw huis en tempel zangen. En dat uw volk en kinderen verkwikt mogen worden in uw huis, gesterkt mogen worden in de strijd en ook in het dragen van het kruis. En dat ze de pelgrimstaf weer ter hand mogen nemen, ziende op u. Want u roept het hen ook toe, verblijd u in de Heere ten allen tijd. Wederom zeg ik u, verblijd u. Dat onze blijdschap toch in u de Heere mag zijn. Heere, neem dan alle dwaze blijdschap van ons af. Alle lege blijdschap, die geen blijdschap is uiteindelijk en geen eeuwigheidswaarde heeft. Maar dat wij ons mogen verblijden in u, o Heere. Zoals eens de discipelen dat mochten beleven na de opstanding. En dat er dan staat geschreven en zij werden verblijd toen zij de Heere zagen. Wat is dat toch een groot wonder als gij u weer eens laat zien. Als gij u openbaart, o Heere. Maak ons dan gaande om daar begeerig naar te zijn. Om die gemeenschap met u te mogen beleven. Heere, gedenk ons dan zo te samen wanneer er verdriet is. Wilt u ons troosten wanneer wij treuren om het verlies van een geliefde. En sterk degene die aan huis gebonden zijn, die ziek zijn. Heere, wij bidden u dat in het bijzonder voor onze oude broeder Terlouw. Wilt u met uw heilige geest nog in zijn hart wonen en werken, dat hij in alle eenvoudigheid van u dat kinderlijke geloof zou mogen ontvangen, om zich naar lichaam en ziel met al zijn zonden en met zijn schuld aan u de Heere te leren toevertrouwen tot vergeving van al zijn ongerechtigheden. Gedenk hem ook wanneer hij verzwakt. Het wordt eeuwigheid voor hem en wij bidden u of gij u over hem wilt ontfermen. We dragen ook Hester aan u op, u kent ook de omstandigheden. Heere, wilt gij ook Johan en Gerda helpen om ook het aan u de Heere over te geven? Wilt gij hen het toch ondersteunen in het gebed? Maar ook Hester, wilt gij Hester ook gebed geven, opdat zij het jonge leven aan u de Heere mag leren toevertrouwen en dat al deze dingen mogen medewerken ten goede? Zo dragen we ook het werk van de evangelisatie vanuit onze gemeente aan u op. Als er gezaaid wordt hier in Barendrecht, we bidden en smeken van u, zou u er nog van buitenaf ook onder de waarheid willen brengen, onder uw woord willen brengen, opdat er nog bekeerd mogen worden. En dat wij toch elke gelegenheid die wij krijgen om misschien onze buren of onze collega's in aanraking te brengen met het woord van God te baat mogen nemen en dat dat ook nog gezegend mag worden. Heere, scheld de Satan dat hij geen vat op ons zal krijgen en verhoor ons gebed uit genade alleen om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij van Psalm 37 vers 2, 3 en 12. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heer en zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. 2, 3 en 12. Stel op de Heer in alles uw betrouwen. En 3. Geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen. En 12. Het alwijs bestier bevestigt vromen gangen. De hoge God keurt zijn wegen goed. En wat er verder volgt. zingen wij straks na het amen van de prediking het vierde vers van Psalm 17. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden voor vijandsmacht en vreselijk woeden, en hen beschermt in het grootst gevaar. Wil mij uw bijstand niet onttrekken, uw zorg bewaak mij van omhoog. Bewaar me als de appel van het oog, wil mij met uw vleugelen dekken. Geliefde gemeente, aanstaande woensdag is het dankdag. En in de voorbereiding dacht ik zo, wat zal het ook voor sommigen onder ons moeilijk zijn om dankdag te houden. Er is in het achterliggende jaar best wel veel gebeurd, ook in het midden van de gemeente. Ik denk alleen al aan de velen die ons ontvallen zijn door de dood. Maar ook de zorgen die er in het midden van de gemeente zijn, huiselijk en persoonlijk. En dat zal niet voor iedereen gelden, maar soms kan het je overvallen. Duizend zorgen, duizend doden kwellen mij het angstvallige hart. Wat we samen ook gezongen hebben met elkaar. En daarom dacht ik ook aan deze woorden, om die te gebruiken als voorbereiding op de dankdag. Dat wij toch zouden mogen zien dat de Heere ondanks alles toch nog zo goed is voor alles verbeurd hebbende zondaren. En ik hoop dat de Heere onze ogen daarvoor opent. Als de Heere ons oproept om heilig onbezorgd te zijn. Dat schrijven we boven de prediking. Een goddelijke oproep om heilig onbezorgd te zijn. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. De eerste gedachte is een diepe blijdschap. Tweede gedachte is een innig gebedsleven. En het derde is een rijke vrede. Dus een goddelijke oproep om heilig onbezorgd te zijn. De eerste gedachte, een diepe blijdschap, treffen we aan in de versen 4 en 5. En dan een innig gebedsleven, vers 6. En een rijke vrede, dat is vers 7. We hebben onze tekst genomen uit de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen. De gemeente van Filippi is voor Paulus een van zijn lievelingsgemeenten. Hij noemt die gemeente ook mijn blijdschap en mijn kroon. En als hij deze brief schrijft, jongens en meisjes, dan zijn de omstandigheden van Paulus helemaal niet zo rooskleurig. Als hij de gemeente oproept, verblijd u in de Heere, dan is dat ook bevinding voor hem. Want hij bevindt zichzelf namelijk in de gevangenis. Het is het jaar 62 na Christus. En hij bevindt zich in Rome. En hij heeft net bezoek gehad. Bezoek van Epafroditus. Dat is een belangrijk man uit de gemeente van Filippi. En deze man die is gestuurd door de Filippenzen. En ze hebben gezegd, je moet Paulus maar eens bezoeken. En hier neem wat geld mee en wat goederen mee, wat eten mee, zodat hij voelt ook dat we aan hem denken. Dat wij ook voor hem bidden. En zo komt dan Epafroditus bij Paulus in de gevangenis. En ze zullen natuurlijk ook dan met elkaar herinneringen hebben uitgewisseld. Want wat is de gemeente toch op een bijzondere manier ontstaan, niet waar, dat Paulus verhinderd werd in Klein-Azië het woord te prediken. En dan ziet hij dat visioen op Troas en die roept hem toe, kom over en help ons. En dan komt hij in Filippi terecht en dan wordt de eerste Europeaan wordt tot bekering gebracht. Dat is Lydia, de purperverkoopster. En daarna de tweede, dat is de stokbewaarder. Twee gezinnen vormen samen de gemeente van Filippi en daarna groeit de gemeente uit. En Epafroditus die wil Paulus bemoedigen en de liefde laten voelen van de gemeente. Maar hij brengt ook de zorg van de gemeente over bij Paulus. Wij kunnen dat lezen in hoofdstuk 1 vers 29 en hoofdstuk 2 vers 15, waaruit blijkt dat de Filippenzen te maken hebben met een voortdurende strijd en dat ze moeten lijden omwille van de naam van Christus en dat ze te maken hebben met een godenvijandige wereld. Het is echt een Romeinse plaats waar je hart op kon halen, jonge mensen. En als je dan probeert ook in de vrezen des Heren te wandelen, dan word je bespot en dan word je veracht. En wat kan het dan moeilijk zijn om in oprechtheid de Heren te vrezen en te dienen, ook wanneer er zoveel zorgen zijn. Maar dan roept Paulus hen toe: verblijd u! Verblijd u! Twee keer zegt hij het. Alsof hij er kracht bij wil zetten. Nee, verblijd je niet in allerlei leuke dingen die er gebeuren. Misschien dat er weer een baby geboren is in de gemeente, of dat er een huwelijksjubileum is. En verblijd u niet dat u een beetje gezond bent. En verblijd u dat u, nou ja, dat u misschien wel wat kunt vertellen, wat er gebeurd is in het verleden, maar verblijd u in de Heere. Daar gaat het om. Wederom zeg ik u, verblijd u. En daar staat er ook nog iets bij, namelijk alle tijd, onder alle omstandigheden, niet alleen wanneer er blijde gebeurtenissen zijn, dat je zegt, ja, we kunnen dankbaar houden, want er zijn hele mooie gebeurtenissen gebeurd in de achterliggende jaren. Maar ook wanneer er hele droevige gebeurtenissen, moeilijke dingen zijn in je leven, verblijd u in de Heere. Laat je niet neerdrukken door de omstandigheden. En onderwerp je toch aan de weg die de Heere met je houdt, om een gemeenschap te mogen hebben aan zijn lijden. Om zo ook met Christus verheerlijkt te mogen worden. En u voelt wel aan dat dit geen lege blijdschap is, gemeente. Geen goedkope blijdschap zoals we die in de wereld aantreffen. Een menselijke blijdschap. Maar het gaat hier om de vrucht van God, de Heilige Geest. Zoals we dat lezen in de Galatenbrief, een van de vruchten van de Heilige Geest is de blijdschap. En aan die ware blijdschap, gemeente, daar gaat een ware droefheid aan vooraf. Daar gaat de droefheid over de zonde aan vooraf. En de droefheid naar God over die zonde. Tot onberouwelijke bekering. Want gemeente, die blijdschap in de Heere, die zijn wij kwijtgeraakt. Kijk, en dat maakt nou onze situatie uit. In deze bedeling, in deze gebroken bedeling. Want God heeft Adam en Eva geschapen tot blijdschap. Elke dag mochten ze zich verheugen in de Heere. En kwam de Heere op bezoek en zagen ze dat aan de toppen van de bomen de Heere komt. En als twee blijde kinderen liepen ze de Heere tegemoet. Onbevangen. Zonder zonde geliefd. Maar wij weten de oorzaak dat ze die blijdschap kwijt zijn geraakt, gemeente. Kijk, en wat doet nou een mens als hij zijn blijdschap kwijtraakt? Wat doet hij dan? En ga dat maar na in je eigen leven. Dan ga hij toch nog wel wat opzoeken. Dat je denkt van ja, maar we hebben dit toch ook nog en we hebben dat nog. En dan probeert hij zich blij te maken. Dan probeert hij zich blij te maken met dingen die ten diepste geen eeuwigheidswaarde hebben. Een mens die probeert zich blij te maken met allerlei tijdelijke dingen. Hij probeert zich blij te maken met zijn kind of met zijn tuin of met zijn huis, met zijn gezondheid. En dat zijn op zichzelf genomen helemaal geen verkeerde dingen. Maar ze geven ten diepste niet de blijdschap die hier de apostel Paulus bedoelt als hij zegt: verblijd u in de Heere. We moeten erachter komen, gemeente, dat wij diep ongelukkig zijn. Dat we helemaal niet blij zijn, ten diepste. Dat we helemaal geen reden moeten hebben om blij te zijn als we nog onbekeerd zijn. En daarom zal de Heere vroeg of laat, en ik hoop dat het gebeurt, Dat je echt teleurgesteld raakt met de wereld. Dat je zegt, daar heb ik me nou toch zo in verblijd. En waar ben ik daar toch teleurgesteld en uitgekomen. Maar zo is het gewoon hoor. Want arm is die mens die zich tot aan zijn dood ergens mee verblijdt wat geen eeuwigheidswaarde heeft. Dan zal hij eindigen in eeuwige afgrijzing, gemeente. En daarom gooit de Heere er soms de klat in. Echt waar, dat je zegt dat dat nou gebeuren moet. Maar dat is om je stil te zetten, zodat je ogen geopend worden. En dat je zegt, ja, dat is toch niet de ware blijdschap, Heere. Verblijd u in de Heere staat. Dat je in een godsgemis gebracht wordt. En dat je ogen geopend wordt en dat je gaat zeggen, ik kan me uiteindelijk alleen maar verblijden als ik God mag leren kennen in mijn leven. En dat je God gaat leren zoeken. En dat Hij de bron van alle blijdschap voor je wordt als ik God mag maar leren kennen. En zo worden de werkzaamheden geboren om de Heere te zoeken. Want de grote verwerver van die eeuwige blijdschap, dat is Christus. Christus die zelf bedroefd is tot in de dood. Om zo die eeuwige blijdschap voor zijn volk te verwerven. Kijk, en waarom kan Paulus dat nou zeggen tegen de Filippenzen? Verblijd u in de Heere, wederom zeg ik u. Verblijd u, dat komt omdat hij in hoofdstuk 1 vers 6 dit gezegd heeft. Vertrouwende ditzelfde. Dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat zal voleindigen in de dag van Christus. En dan zeggen onze kanttekeningen, namelijk een goed werk, dat is het waarachtig geloof in Christus en de bekering tot God. En als er staat voleindigen, dan staat er dat is meer en meer zal vermeerderen en versterken en bewaren. Er was een goed werk in hen begonnen. Werk van de Heilige Geest. En dat geeft naast droefheid ook blijdschap, jonge mensen. Echt waar. Dat geeft het droefheid over de zonde die ik tegen God bedreven heb. Maar dat geeft ook de ware blijdschap. Dat God nou naar me omgezien heeft. Als naar een dode hond. Een zondaar die nergens geen recht of aanspraak op heeft. Nee, gemeente, dit is geen blijdschap zonder een fundament. Dat is een blijdschap met een stevig fundament. Dat is een blijdschap die een mens boven alle omstandigheden uit kan tillen. Verblijd u in de Heere, wederom zeg ik u verblijd. Dat is een opwekking. Kijk, en als de Heere dan door zijn woord daartoe opwekt, dan is dat nodig bij die Filippenzen. Waarom zo indringend? Waarom zo twee keer, Paulus? Paulus, ben je bezorgd dan? Ja, Paulus is bezorgd. Paulus die weet dat uit zijn eigen leven ook, dat ook Gods kinderen tijdelijk die blijdschap kwijt kunnen raken. Door allerlei omstandigheden. Het wezen van de zaak raken ze niet kwijt. Maar het welwezen, dat raken ze kwijt. Dat zij er het gevoel van hebben. Dat zij de beleving ervan hebben. En dat kan door allerlei omstandigheden, gemeente. Door allerlei dagelijkse dingen. Door de dagelijkse zorgen. Door dagelijkse verdrietigheden. Dat je daar zo door gevangen genomen wordt. Dat je niks meer voelt van die ware blijdschap die je voor een ogenblik mocht proeven en smaken toen de Heer in je leven kwam. En dat er allerlei andere gedachten bij je bomen komen die alleen maar de droefheid voeden. Zelfs opstandige gedachten die boven kunnen komen, gemeente. Of moedeloze gedachten. Dat je zegt, het zal wel nooit meer goed komen, het zal wel nooit meer worden zoals het was. Of dat je opgeslokt wordt door de aardse zorgen. Dat je eigenlijk helemaal de gemeenschapsoefening met de Heere kwijtraakt. Want dat bedoelt hier de apostel Paulus als hij zegt, verblijd u in de Heere. Dan bedoelt hij daarmee in de gemeenschapsoefening met de Heere onder alle omstandigheden. En dat je die tere gemeenschap kwijt bent geraakt. Doordat de duivel ertussen gekomen is met zijn aanvechtingen. Of je eigen hart en leven, je eigen zonde, je eigen twijfel en je moedeloosheid. Dat je je zo gevangen laat nemen door allerlei zorgen. Kijk gemeente, en nou roept Paulus de gemeente van de Filippenzen op om zich te verblijden. Opdat zij die blijdschap weer zouden gaan voelen. Dat zij er bovenuit getild worden, dat ze omhoog mogen kijken. En dat zij hun harten mogen richten op de Heer. In welke weg wordt die blijdschap dan verkregen? Nu, ik trof ergens een prachtig voorbeeld aan wat in Filippi zelf gebeurd is. Dat is het voorbeeld van Paulus en Silas zelf. Toen Paulus en Silas gevangen genomen werden in Filippi, toen werden ze in de onderste kelder, jongens en meisjes, van de gevangenis geworpen. En dan lees je daar dat ze goden lofzangen zongen in de nacht. Maar daar begonnen ze niet mee. Nee, want als je goed leest, dan lees je dat daar gebed aan vooraf gaat. Als zij daar in de stok gevangen zitten. En ze zijn geslagen en ze voelen de pijn, die voelen ze echt hoor. Dan beginnen ze eerst te bidden en te smeken tot de Heer. En dan onder het gebed komt de Heer over. Dat moet je maar goed onthouden. Dat is de manier waarop de Heer soms kennelijk die blijdschap weer teruggeeft. Dat hij, terwijl je aan het bidden bent in de bizarre omstandigheden. Dat de Heer dan komt in die gevangenis. En dat je gevoelt, dat je het in de beoefening krijgt. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. En wat mijn hart mij ook moogt treffen, tot de God mijns levens effen. Kijk, en dat is de weg waarin de Heere aan zijn kinderen die blijdschap weer teruggeeft, gemeente. Ja, verblijd u in de Heere. Wederom zeg ik u, verblijd u. Ja, dominee, maar als je nou nog onbekeerd bent, dan kun je je toch niet verblijden in de Heere. Ach, luister nou eens, daar heb u ten diepste gelijk in, want dan kent u de Heere nog niet. Maar dan is er toch nog wel reden om u te verblijden in de Heer. Want zeg me nou eens, om een onbekeerde medereiziger naar de eeuwigheid, wat heb u nou op de Heere tegen? Zeg het me eens, zeg het eens. Wat heeft de Heere nou verkeerd gedaan in je leven? En is de Heere nou niet goed dat hij je gespaard en gedragen hebt? En dat je hier in de kerk mag zijn onder het woord. Is dat nou geen reden om je erin te verblijden? Wie de Heere nou wil zijn? Voor een arm en een verloren zondaar? Echt hoor. De Heer is goed. Hij is oneindig goed. Hij wil ook uw zaligheid. En daarom verblijdt u in de Heere. Wederom zeg ik u, verblijdt u. En als die blijdschap echt je deel wordt, dan kun je, en dan wil je dat ook niet voor jezelf houden. En dat blijkt uit het vervolg van de tekst. Als er staat, uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Want als die blijdschap je deel mag worden, dan is dat niet een zaak van privé. Maar dan wil je dat uitdelen. En dat staat hier eigenlijk in het volgende vers. Uw bescheidenheid. Wat betekent dat eigenlijk? Wij weten allemaal wat bescheiden is. Als iemand bescheiden is. Dat is een hele positieve trek in iemand. En er staat een woord in het Grieks. Wat je ook kunt vertalen met vriendelijkheid. En goedheid en welwillendheid. Onze kanttekeningen geven een prachtige verklaring van dat woord bescheidenheid. Onze kanttekeningen zegt billijkheid, redelijkheid. Welke een bijzondere, treffelijke en nodige deugd is. Als iemand niet blijft staan op het uiterste recht. Wij zouden zeggen, dat iemand niet altijd op zijn strepen blijft staan, maar zijn naaste omwille van vrede en stichting toegeeft. Dat is bescheidenheid. Dat je nog eens een mijl gaat en nog eens een mijl met iemand en nog eens een mijl met iemand gaat. En gelijk als wijkt, hè, dus dat je ook bereid bent om ook eens een keertje opzij te gaan. Zoveel Gods woord, daar heb je de norm. En een goed geweten kan verdragen. Want kijk, een christen hoeft niet over zich heen te laten lopen. Kijk, als er dingen gebeuren die in strijd zijn met Gods woord, dan kun je niet toegeven. Maar als het gaat om middelmatige zaken, en je moet dan maar ongelijk lijden, lijkt dan maar liever ongelijk. Kijk, en dat is het eigenlijk. En hoe wordt die nou gevoed? Die vriendelijkheid, die billijkheid, die redelijkheid, die bescheidenheid, die wordt nou gevoed door de blijdschap. Want als iemand dan in de binnenkamer mag proeven, ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij, dan komt er een golf van blijdschap in je hart. En dan kijk je o zo anders tegen de omstandigheden aan. Want dan ga je dat beleven. Wat er achteraan staat, uw bescheidenheid, zijn alle mensen bekend. Want de Heere is nabij, zegt Paulus. En dat kun je op twee manieren uitleggen. Het woord de Heere is nabij, dat kun je temporeel uitleggen. Dat betekent van, hij komt spoedig weder. En dan komt alles in het gericht van God. Mij komt de wrake toe. Ik zal het vergelden. Dan zal hij oordelen over die situatie waarin u zich bevindt. Maar dat betekent ook lokaal. De Heere is nabij. Dat betekent, de Heere is zo nabij. Hij is zo dichtbij. Er zijn soms omstandigheden, geliefde gemeente, dat de Heere zo dichtbij is, dat als je je vinger uitstrekt, dat je hem aanraakt. Zo dichtbij is dan de Heere. Hoe moeilijker de omstandigheden, hoe nabijer de Heere is. Dat betekent niet dat hij dat altijd voelt, en dat hij dat altijd in de beleving heeft. Maar dat is wel zo. God is toch veel meer dan een vader. Zal een vader niet wijken van zijn kind als een kind heel erg ziek is? Als er grote zorgen zijn om dat kind? Zal hij dan niet zeggen, ik blijf bij je bed zitten hoor. Je vader gaat niet weg hoor. Je vader houdt je hand vast hoor. Dat hij misschien vanwege de koorts helemaal de nabijheid van zijn vader niet ziet en voelt. Maar dat toch. Die vader nabij is, de Heere is nabij, gemeente. Met zijn troostrijke werking. Met zijn innige gemeenschap. Met zijn trouwe zorg. En hoe laat hij dat dan merken? Door tot je te spreken. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Een innig gebedsleven. Want daar staat er. Weest in geen ding bezorgd. Wat is dat toch een kostelijk woord, gemeente. En dan zeg je, ja, dat woord de Heer is nabij. Waar hoort dat nou bij? Hoort dat bij dat eerste stukje van de tekst of bij het tweede stuk van de tekst? Maar je zou dat een scharnier kunnen noemen. De Heer is nabij. De Heer is nabij. Een scharnierfunctie heeft dat. En dan ook juist in die opwekking. Weest in geen ding bezorgd. Filippenzen. Paulus gaat naast ze zitten. En hij gaat dat als een vaderlijke vriend. Gaat hij dat tegen hen zeggen. Nee, hij zegt niet van. Wees toch eens onverschillig, man. Wees toch eens zorgeloos, man. Hou nou eens op. Nee, dat zegt hij niet, hè. Want je moet wel zorg dragen. Je hebt je verantwoordelijkheid. Maar hij zegt, wees in geen ding bezorgd. Bezorgd. Onze kanttekeningen zeggen, door angst en bekommering. Dus dat is iets wat je constant bang maakt. En dat is erg. Heus, daar kun je begrip voor hebben in bepaalde omstandigheden. Dat je denkt, soms vliegt de angst me naar de keel. En bekommering, dat is dat, ik kan er niet van slapen, dominee. Maar dan komt dat bevel des Heeren, wees in geen ding bezorgd. Dat is een oproep. Dat is een oproep tot geloof en tot vertrouwen. Kijk, en nu weet Paulus ook wel dat die Filippenzen dat van zichzelf niet kunnen, gemeente. Het is een bevel des Heeren, maar dat kunnen ze niet. Kijk, en daarom volgt daar een maar op. Hij reikt dan de weg aan hoe dan met die zorgen om te gaan. Paulus, zegt u het dan eens? En dan zegt hij, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Hij zegt als het ware, pak die zorgen maar aan. Hoe dan, Paulus? Nou, in de weg van het gebed. En dan staat er in onze tekst, al uw begeert. En dat staat tegenover geen ding. Wees in geen ding bezorgd. En laat al uw begeerte. Dat staat er tegenover. Moeilijk, hè? Ja, dat is een onmogelijkheid, dominee. Nou, dat is ook zo. Maar kijk, dat is nou het wonder als de Heere met de opdracht des geloofs komt, dan wil hij ook daarbij de gave des geloofs geven. Kijk, en dan mag je de Heere voorhouden, dat je zegt, de Heere, geef toch wat u eist. Zo zal ik u teruggeven wat u van me eist. Dat ik het dan ook mag beoefenen, Heere. En let er dan eens op dat Paulus hier in deze tekst vier woorden gebruikt die bij het gebed pasten. Allereerst, ik doe het niet helemaal in de volgorde van de tekst, sta ik stil bij dat woord bidden. In alles door bidden. Daar staat een woord in het Grieks en dat betekent het algemene bidden. Want we hebben allerlei soorten bidden. Eigenlijk wil Paulus zeggen, telkens wanneer je op de knieën gaat en gaat bidden. Laat dan al je begeerten door bidden. Dan reikt hij het gebed aan als het genademiddel. Dat de Heere ons gegeven heeft om contact te krijgen met de hemel. Och, bidden is moeilijk, o gemeente. Kijk, het vormelijke godsdienstige bidden is niet moeilijk. Maar echt, dat geschonken gebed te mogen bidden. Bidden is vaak ook een strijd. Een strijd tegen je vlees. Tegen je luie, boze vlees. Een strijd tegen de duivel die je probeert te weerhouden van bidden. En die je inwerpt en zegt, bidden helpt niet, maar hou er maar mee op. Of door de zorgvuldigheden van het leven, dat je constant afgeleid wordt. Maar het is toch wel het wapen dat de Heere aan zijn volk geeft. Om contact te krijgen met de hemel. En bidden kan op allerlei tijden en allerlei mogelijkheden, gemeente. Terwijl je aan het werk bent. Terwijl je op de fiets zit. Terwijl je op bed ligt. Terwijl het nacht is. Zomaar midden op de dag. Je kunt altijd bij de Heere terecht. Er zijn geen wachtlijsten bij de Heere. Echt niet. Daarom door bidden en dan staat er smeken, het tweede woord. Dat woord, dat is een speciaal bidden. Dat is vooral een woord waarin verwerkt is dat ik het niet verdiend heb. Dat is een woord dat betekent dat ik mijn onwaardigheid voel opkomen. Maar kan de duivel daar ook een misbruik van maken, hè? Dan zegt de duivel, ja, nou ga je bidden, hè? Hè? Nadat alles zo vastloopt. En nou alles zo moeilijk is. En anders dan heb je de Heere niet nodig. Zo zijn wij mensen, hè? Ja. Nou en? Zeg dat dan maar tegen de duivel. U hebt gelijk, duivel, maar ik ga toch bidden. Als een onwaardige. En dan zeg je het maar tegen de Heere, Heer, ik heb u altijd aan uw plaats gelaten. Het heeft nog geen betekenis voor mij gehad, dat bidden. Ik ben erbij opgevoed, het is voor mij vormelijk geweest. Maar ik word er nu toe aangezegd, ik kan het gewoon niet meer laten, Heer. Maar ik heb het niet verdiend. Als ik met al mijn begeerten voor uw aangezicht kom. Kijk, gemeente, kijk, en dan zie je ook hier het onderscheid met de hypocriet, met de naamchristen. Want de naamchristen, die durft niet al zijn begeerten voor de Heere neer te leggen, hoor. Echt niet. Een naamchristen, dat is iemand die koestert bepaalde begeerten. Die voedt bepaalde begeerten. Begeerten naar geld of naar wellust of naar andere innerlijke behoeften. Naar eer en aanzien. Maar de ware christen, die durft ook die zondige begeerten voor de Heere neer te leggen. Die zegt, ik heb er toch zo'n last van, Heer. Ik ben toch zo goddeloos. Ik ben toch zo'n zelfbedoeler. Ik ben zo wellustig, zo'n geldliefhebber. Zo aardsgezind, zo opstandig, Heer. Zo'n vijand van uw wegen. Maar Heer, zou u ze willen doden. Al uw begeerden, al smekende. Nee, Heer, ik heb het niet verdiend. Ik heb verdiend dat u nooit meer naar me omziet. Maar ik smeek het u. Of gij uit genade naar mijn onwil zien, o Heer. Want anders dan zullen de zorgen mij laten stikken. En dan zal ik erin omkomen. En dan zal de vijand gaan juichen. Dan zal de duivel zijn zin hebben. Heer, het gaat ook om uw eer. Met smeek staat er. En dan staat er vervolgens, dan sla ik even dankzegging over, bekend worden bij God. En er staat een prachtig woord in het Grieks. En dat doet denken aan een verzoekschrift. Soms moet je je echt ook voorbereiden op het gebed. Och, laat ik het anders zeggen. Het is Gods Heilige Geest die een mens ook voorbereidt op het gebed door de omstandigheden. Prachtig voorbeeld daarvan, dat is Hiskia. Er valt een brief in de brievenbus bij het paleis van Hiskia. En hij kijkt, oh, dat is van de vijand, van Rabsakeem. Een brief van Rabsakeem. Dat is wat. Denk erom, dat is een echte moordbrief geweest, hoor. Maar weet je wat hij doet? Hij buigt het om tot een verzoekschrift. Want dan gaat hij met die brieven naar het huis des Heren. En dan legt hij die brieven voor het aangezicht van de Heren. En dan zegt hij, Heer, ik heb deze brief gekregen. En leest u daar nou eens in. Hoe daar gespot wordt met u. Want uw naam wordt erin gekrenkt, Heer. Want er wordt in gezondigd. En hij maakt misbruik van onze zwakheid. Want hij weet wel dat wij als ratten in een val zitten. We kunnen geen kant op, maar Heere, gij zijt toch de levende God. Heere, leest u dit verzoekschrift. En denkt erom, de Heere doet dat, hoor. Echt waar, hoor. Stort uw liederhart uit voor zijn aangezicht, o volk en zwart. God is ons een toevlucht. Om zo ook al je noden als een verzoekschrift bij de Heere te laten. Nee, niet weer in die envelop doen en meenemen. Te laten, laat het nou eens liggen. En laat hem eens besturen. En waken wat hij doet. Hij is zo goed. Hij is de Almachtige.
En dan wordt er ook nog iets bij gezegd. Wat wij helaas vergeten. Wanneer wij in nood zijn. Namelijk met dankzegging. Met dankzegging. Ja, maar dominee, hoe kun je nou danken? Als je in zulke moeilijke omstandigheden bent. Dat tegen mij gezegd moet worden. Wees toch nog niet zo bezorgd. Toe. Dan kun je toch niet danken, dominee. Waar moet je dan voor danken? Kijk, en dat is nou juist een heilige kunst. Die de Heere leert op de leerschool van het gebed. Om je ogen te openen voor wie de Heere tot nu toe dan toch nog geweest is in al die omstandigheden. Want wees eens eerlijk. Ben je er nou echt helemaal in verdronken? Nee toch? En zijn er geen momenten geweest dat de Heere kennelijk liet blijken dat hij van je afwist? En dat de Heere weer terugkwam op zijn eigen woord? En dat je weer een ogenblik adem mocht halen na bange tegenspoed? Dat de Heere zo onverwacht en zo ongedacht sprak vanuit zijn woord en je liefelijk vertroostte? En let dan eens op wat je nog hebt. Door bidden en smeken, alles bekend laten worden bij God met dankzegging. Kijk, daar oefent nou de Heere ook zijn volk in moeilijke omstandigheden. Want wat is de draagkracht van het leven der genade, gemeente? De draagkracht, dat is de vergeving der zonden. Dat is de draagkracht. Dat de Heere nou met zijn volk omgaat vanuit de vergeving der zonden. Want juist in moeilijke omstandigheden kleven en zo de zonde aan. Dat je voelt, ik ben een tweemens. Oh, wat is het toch een strijd, Heere. Om mij echt te verblijden in de Heere. Terwijl die boze mens hier in mij zo kwaad wordt. Zo boos is. Want denk erom, als de Heer dieper gaat ontdekken aan je bestaan, dan komt openbaar wat er hier van binnen leeft, hoor. Dan zijn we niet zulke lieve, buigzame mensjes. Echt niet. Maar als de Heer dan zijn genade weer geeft, en hij brengt je eronder, onder zijn hand, vernedert u, onder de krachtige hand Gods. En hij zal u te zijner tijd verhogen. En werp dan ondertussen al uw bekommernissen op hem. Want hij zorgt voor u. Kijk, en die draagkracht, gemeente. Die dragende kracht, dat is dat God met zijn volk omgaat. Vanuit de vergeving van zonden. En dat brengt ons bij onze derde gedachte. Een rijke vrede. En de vrede Gods. Alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. De vrede Gods staat tegenover een angstige bezorgdheid. En daarvoor, daar tegenover plaatst dan de Heere dat medicijn van de vrede Gods. Dat staat tegenover een aardse vrede. Dat is een eeuwige vrede. Dat is de vrede die vloeit uit de verdiensten van Christus. Dat is een vrede die vloeit uit het bloed des kruises, gemeente. Het is niet voor niets dat onze kanttekeningen hier Romeinen 5 vers 1 aanhalen. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Die vrede Gods, gemeente, dat is niet een tijdelijke wapenstilstand. Dat de Heere zegt, nou zal ik tijdelijk dan mijn ongenoegen in gaan houden en voor een ogenblik mijn gunst gaan geven aan u om mijn lieve zoons wil. Maar dan wacht ik af hoe het dan verder zich ontwikkelt
als een soort tijdelijke wapenstilstand, gemeente. Nee, maar dat is die blijvende gezindheid van God jegens zijn uitverkoren kerk. Vanuit die eeuwige liefde. Van die eeuwige goedertierenheid, gemeente. Vanuit die eeuwige genade van God. De vrede Gods. Die alle verstand te boven gaat, zegt Paulus dan. Dat kun je met je verstand echt niet bedenken. Die vrede Gods, dat God nou vrede gaat sluiten met een zondaar die tot de tanden toe gewapend is tegen God. Die van nature een vijand is van God. Die God haat, die zijn naaste haat, die de zonde lief heeft. Die in oorlog staat met God. Die aan de kant van de duivel staat. En helemaal niet zit te wachten op God. En dat God nou vrede sluit. En dat niet ten koste van zijn rechtvaardigheid. Maar tot verheerlijking van zijn rechtvaardigheid. Dat is een vrede die steunt op het recht. Genade door recht. Dat God genade geeft. Terwijl er ook recht wordt gedaan aan het feit dat hij die zondaar moet verdoemen. Dat hij die zondaar moet straffen. Dat is een paradox, gemeente. Maar die paradox die wordt opgelost. Doordat Christus die straf heeft aanvaard, gemeente. En die vrede heeft verworven. Die alle verstand te boven gaat. Dat zou een mens nooit uitgedacht kunnen hebben. Vandaar dat hij zegt, die alle verstand te boven gaat. Daarom zullen Gods kinderen altijd de wijsheid van God loven en prijzen. Dat God een weg heeft uitgedacht om vrede te sluiten met zo'n arm en een verloren zondaar. En dat de Heere nou die vrede juist laat smaken, terwijl je midden in de zorgen je bevindt, kinderzeren. Dat je aan alle kanten omringd wordt door de duivel en van binnenuit door aanvechtingen. Want kijk, wat staat er namelijk in onze tekst? Er staat namelijk, die zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Dus dat betekent dat die vrede Gods hier voorgesteld wordt als een man die als een bewaker optreedt. En die bewaker, jongens en meisjes, die staat bij je hart en bij je zinnen staat er. Dat betekent bij je denken, bij je verstand en bij je hart. En wat bedoelt Paulus daarmee? Paulus bedoelt met je hart, je gevoel. Je gevoel. Want weet je wat nou dreigt als je zo bezorgd bent dat je helemaal laat leiden door je gevoel? En dat je ook niet meer kunt luisteren naar je verstand. Dat je soms zegt, ik kan gewoon niet meer denken. En dat je zo je laat leiden door je gevoel. Dat je echt als een stuk hout bent. Die op een rivier terechtgekomen is. En door die sterke stroom van die rivier meegesleurd wordt. Naar de afgrond. Kijk, en nou, wat zegt Paulus nou? Wees nou in geen ding bezorgd. En laat al uw begeert doorbidden. En smeek het maar. Uit genade, Heer. Bekend worden, dat verzoekschrift. Leg je brieven maar voor de Heer neer. Met dankzegging, hè, vergeet het niet. Voor God neerleggen. Voor God, dat is het adres. En de vrede Gods. Die alle verstand te boven gaat, die zal uw harten en uw zinnen bewaken, bewaren. Dat arglistige hart, dat plannen maakt, dat boze hart, dat opstandige hart, dat gaat hij bewaken. En de gedachte, burgemeester verstand, dat gaat hij bewaken, dat gaat hij weer
heiligen, dan gaat hij inschakelen. Dan gaat hij verlicht. Dan krijg je licht op je pad. Dan gaat de Heer je pad nemen. Dan gaat de Heer met je spreken. Dan gaat de Heer tot je hart spreken. Dan trekt hij, dan lokt hij je. Ja, wel in een weg die met doornen omtuind is. Zeker. Je kunt geen kamp meer op, hè. Maar hij lokt je in de woestijn. Niet zo'n beste plek misschien. Maar al daar zal hij tot je hart spreken. Dan zeggen onze kanttekeningen zo prachtig in Hosea 2. Dat hij dan naar je hart zal spreken. Woorden van troost en van zaligheid. Want daar in dat dal, daar zal de deur der hoop ontsloten worden. In het dal van Achel. In het dal van het gericht. En dan zul je weer zingen als in de dagen van je jeugd. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, die zal uw harten en uw zinnen bewaren. En kijk toch eens naar die bewaker, jongens en meisjes. Bij de harten en de zinnen van hen die dit mogen beoefenen. Ik hoop dat je er zelf kennis aan mag krijgen. Kijk, er komt een sluipmoordenaar aan. Maar gelukkig, die bewaker, die sluimert niet. Die slaapt niet. Psalm 121. Maar die waakt. En die ziet die sluipmoordenaar aankomen. Weet je wie die sluipmoordenaar is? Dat is die zorg. Die zorg, weet je wel. Want kijk, het is dikwijls zo dat niet direct de zorgen helemaal weggenomen zijn. Dat weet ik ook wel. Maar je gaat ze in een ander licht zien. En als dan die sluipmoordenaar aankomt, dan zal die bewaker, die zal opstaan. En die zal dan je hart en je zinnen bewaren. En zeggen, kijk. Kijk wat er gebeurt. En nu, denk erom, hè. Verblijd u in mij. Wederom zeg ik, verblijd u in de Heer. En uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. De Heer is nabij. Toe. Wees er geen ding bezorgd. Ik ben er toch. Op de knieën. Doe je ogen maar dicht. Ja, maar dan zie ik de zorgen niet. Ja, doe ze maar dicht. Buig je knieën maar. Zonder je maar af. Sluit je binnenkamer. Bid uw Vader die in het verborgene ziet. En uw Vader die in het verborgene ziet, die zal het u in het openbare vergelden. Die zal het voor je opnemen. Echt waar. Smeek maar. Ik heb het niet verdiend, o Heer. Ik heb het verzondigd. Pleit de verdiensten van Christus, die de grootste zorg op zich genomen heeft. Mijn zielen doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Pleit dan maar op. En leg je verzoekschrift maar bij de Heer neer. Laat het dan maar liggen. Hij weet er raad mee. Hij is de almachtige God. En je zult zien dat er een stille vrede in je ziel zal neerdalen. Omwille van de verdiensten van Christus. En dat je rustig wordt in je hart. En dat je weer kunt denken. En dat in Christus Jezus, zo eindigt onze tekst. En dan wil Paulus als het ware laten zien dat dat nou het kasteel is, jongens en meisjes. In Christus Jezus. De rechtvaardigen zullen daarheen lopen. De vreze des Heren is als een toren, als een sterke toren. Als een toevlucht. Zoals Luther dat mocht beleiden. God is ons een toevlucht, een vaste burcht, is onze God als een kasteel. En daar gaat de poort van een kasteel. En de vijand staat buiten. En de vijand vergrijpt zich eraan. En de vijand kan dat kasteel nooit en te nimmer innemen. De Heere beschermt ze in Christus Jezus. Dan ben je veilig. Ja, dan ben je eeuwig veilig. Och, zegt iemand, dominee, het is zo hoog voor me. Ik kan er niet bij. Ga dan maar bidden met die psalmdichter die zegt: leid mij op een rotssteen, Heere, die mij te hoog is. Amen.
God, wij lezen in uw woord, toen bad hij een gebed, schenk ons dat bidden, dat zuchten, dat vluchten, dat roepen tot u. Heer, wees ons nabij, dat hebben wij niet verdiend. Wij zijn van het heilspoor afgegaan, wij hebben u verlaten. Door onze zonde en ongerechtigheid. Maar wees ons toch genadig. En zou u ons op de leerschool van het lijden en de leerschool van het gebed. Door het werk van de Heilige Geest. Toch willen geven wat wij vanmorgen vanuit uw woord hebben mogen horen. Breng ons ook vanmiddag weer in gehoorzaamheid naar uw huis. En wilt u dan uw dienstknecht opnieuw weer helpen. En aanvaard onze dank voor uw goedheid in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij tenslotte Psalm 89 en daarvan het 8e vers. Zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.
Thank you.